Is de buurt waar jij woont, is dat een bloeiende buurt?
Ja, ik denk dat de buurt waar ik woon heel veel kenmerken heeft van een bloeiende buurt. Maar als mensen in mijn buurt te maken krijgen met intensieve zorgvraag, komen ze ook in een instituut terecht. Dat is voor mij niet de definitie van een bloeiende buurt.
Dit is Partners voor Zorg. Een podcast geproduceerd in samenwerking met partners van Skipper en Zorgvisie. Mijn naam is Paul Sanders. De zorg staat voor een grote opgave. De vraag naar zorg neemt toe, terwijl het aantal zorgprofessionals juist afneemt. En bovendien blijven ouderen langer thuis wonen. Ons huidige systeem kan daardoor de druk niet meer aan. En de cruciale vraag is dus, hoe kan het anders? Hoe maken we de zorg klaar voor de toekomst? De oplossing zou wel eens kunnen liggen in onze eigen buurten. Niet in systemen, maar in de samenleving. Niet bij instituties, maar bij gemeenschappen. En over dat onderwerp ga ik in gesprek in deze aflevering van Partners voor Zorg. En we vertellen het verhaal van Geri en Frans. Vandaag praat ik over al die onderwerpen met de volgende gast.
Ja, mijn naam is Henk Vonk. Ik ben strategisch zorg en gezondheid bij gebiedsontwikkelaars in Groot. En ik houd me dagelijks bezig met uitdagingen en problematiek zoals je hem beschrijft.
Ja, laten we eens beginnen inderdaad bij Synchron, het bedrijf waar je voor werkt. Ja. Wat is het voor een bedrijf? Een gebiedsontwikkelaar? Wat doet die?
Nou, gebiedsontwikkelaar, dus eigenlijk een projectontwikkelaar die op de schaal van een gebied ontwikkelt. Dus dat gaat niet alleen maar over het ontwikkelen van gebouwen. Maar dat gaat met name ook in de basis over het ontwikkelen van sociale dynamiek. Door ruimtelijke interventies te doen en functionele interventies. En dat doen we landelijk, met name in Randstad, Brabantse Stederij, Stedendriehoek, Zwolle. Nou, en dan naar boven, dat is eigenlijk een beetje ons werkgebied waar we dat doen. Echt wel in de stedelijke context.
Ja, dus dat betekent dat jullie zijn met meer bezig dan waar komt de supermarkt, waar komt de bushalte, waar komen betaalbare woningen. Ja. Jullie kijken naar de dynamiek in zo'n gebied. Hoe kun je zo'n gebied laten werken?
Ja, klopt. Ja, ja dat is in onze beleving de kerntaak van ons als gebiedsontwikkelaar.
En wat doet een strateeg zorg en gezondheid? Want dat ben jij.
Nou, strateeg zorg en gezondheid, zoals wij dat invullen bij Synchron, houdt zich bezig met aan de ene kant de transitie van de institutionele zorg. En aan de andere kant houd ik me bezig met de buurt als bron van gezondheid. Dus hoe en op welke manier heeft de leefomgeving invloed op gezondheid van mensen?
Ja, dus kortom, in zo'n buurt zijn een hele hoop elementen aanwezig die belangrijk zijn voor de gezondheid van de mens. We komen straks nog
op de leefomgeving als geheel. Ja, de leefomgeving als geheel heeft echt heel veel invloed op de gezondheidsbeleving.
Ja.
Maar ook in directe zin op de gezondheid en gezond gedrag.
Ja. Jij bent bezig om een nieuwe visie daarop te ontwikkelen. Die zorg, zoals ik net al zei in de introductietekst, kijkt op tegen een hele hoop uitdagingen. Waarom moet de zorg anders worden ingericht? En waarom is die wijk, die buurt er zo belangrijk voor in de toekomst?
Ja, nou, de reden dat die zorg anders moet worden ingericht is dat de traditionele verpleeghuiszorg tegen zijn eigen grenzen aanloopt. Het is in dat kader wel goed om even heel kort te schetsen waar we vandaan komen. We zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw streekziekenhuizen gaan gebruiken om mensen daar te laten wonen. 6-persoonskamers, gedeeld sanitair, algemene ruimtes. En we zijn van 6 persoons naar 4 persoons, 2 persoons, naar 1-persoonskamers gegaan. Maar het hele systeem heeft zich ontwikkeld rondom een idee van het overnemen van het leven van mensen, zorglogistiek dominant en een financieringssysteem die alles betaalt. Dat is waar we vandaan komen, waar we eigenlijk nog steeds wel min of meer staan. Wat je ziet is dat we tegen grenzen aanlopen om verschillende redenen. De eerste is, we hebben gewoon niet genoeg professionals om het huidige systeem in de lucht te houden. Als we dat al zouden willen. Het tweede is, we hebben ook niet genoeg geld om de groei mee te financieren. Want bijvoorbeeld het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende decennia. Maar de belangrijkste reden is dat mensen zelf er niet goed in gedijen. Daar zijn we ook langzaam achter gekomen. Heel veel gedrag wat toegeschreven werd aan bijvoorbeeld dementie blijkt veel meer te maken hebben met de omgevingscontext. Dus dat is een derde, misschien wel de belangrijkste reden om het anders te willen. Ja.
En het moet dus anders. Hoe moet het anders?
De beweging die wij moeten maken is dat zorg, dat professionele zorg weer gelijkwaardig onderdeel wordt van de gemeenschap. Dat is de ene beweging. Dus mensen die om wat voor reden dan ook een ondersteuningsvraag hebben, moeten zo gewoon mogelijk kunnen blijven meedoen binnen de buurt of binnen de gemeenschap waar ze deel van uitmaken. De andere kant van de beweging is dat we dus buurten en wijken nodig hebben die sterk en veerkrachtig zijn. En wij noemen dat een dubbele transitie. Dus het een kan niet zonder het ander. En het zijn twee ideeën die elkaar versterken. Ja.
En over die transitie gaan we het in het volgende gedeelte hebben van deze podcast. Want ik wil eerst even naar een ander verhaal. Een verhaal dat hier mee te maken heeft. Wat misschien wel heel typisch is voor de huidige situatie. En dat is het verhaal van Geri en Frans. Wie zijn Geri en Frans?
Ik heb in het kader van mijn opgave bij Synchroon een publicatie geschreven. En wat ik altijd heel belangrijk vind, en wat wij als Synchroon ook heel belangrijk vinden, is dat we beginnen vanuit de verhalen van de mensen zelf. Vanuit de lokale context. Dat zijn de bronnen van waaruit wij werken. En daarom heb ik een onder andere gesprek gehad met Geri en Frans. Frans en Geri zijn getrouwd, geen kinderen. Frans kreeg problemen met zijn geheugen, met gedrag. En het ging eigenlijk niet goed. Nou, na onderzoek kwam naar voren dat hij een hele nare vorm van dementie had. Lewy-Body dementie. Ja, en zij eigenlijk met z'n tweeën ervoor kwamen te staan dat Geri steeds meer voor Frans moest gaan zorgen. En dat hoefde ze gelukkig niet helemaal alleen te doen. Dat deed ze wel samen met vrienden en familie. Maar dat werd heel erg lastig. En Geri vertelt in haar verhaal wat voor invloed dat heeft op haarzelf. Onzekerheid, veel verdriet, onmacht. Maar ook onbegrip van de omgeving. Hè, omdat mensen Frans wel eens tegenkwamen, een praatje met hem hadden en zeiden van Geri, jij zegt wel dat het niet goed met hem gaat, maar ik merk niks aan hem. Dus eigenlijk een hele lange periode dat het heel moeilijk is.
En waar bestond die zorg uit? Want Frans werd uiteindelijk opgenomen in een zorginstelling.
Ja, op een gegeven moment ging het thuis niet meer. En was Geri gedwongen om in haar buurt te kijken naar waar zou hij kunnen wonen. En wat voor haar heel belangrijk was, is dat zij onderdeel kon blijven uitmaken, maar ook de vrienden en de bekende onderdeel konden blijven uitmaken van het leven van Frans. Want ondanks dat hij heel veel niet kon, kon hij ook heel veel wel. Hij kon heel erg genieten van de aandacht van zijn omgeving, met elkaar een wijntje drinken of het krantje even lezen. Hè. Dus dat was er gewoon. Dus Geri vond in de buurt een geclusterde woonvorm met zelfstandige appartementen waar Frans naartoe kon verhuizen. En waarvan de zorgorganisatie zei, u komt hier wonen, maar u kunt gewoon uw leven hier voortzetten.
En kon dat ook?
Nou, dat bleek in de praktijk heel erg lastig te zijn. Geri vertelt daar heel beeldend over. Dat ze zegt, op de website staat van, u kunt hier uw leven inderdaad voortzetten. Maar zegt in de praktijk was het al snel zo dat ze schoof aan bij het eten. Hè, dat de verzorgers zeiden van betaal je hier eigenlijk wel voor. Hè? Misschien moet je dit eens aanvragen bij de directie. Of wanneer er vrienden over de vloer kwamen, dan zeiden het is te onrustig. Hè? We moeten afspreken dat er maar één keer in de week gebeurt. Wisselende mensen die daar kwamen werken en helemaal niet wisten wie Frans was of wie Geri was. En dat ze elke keer weer opnieuw moesten uitleggen hoe hun leven eruit zag. En wat ze eigenlijk graag zelf wilden.
En Geri ging natuurlijk ook gewoon 's avonds naar huis.
En Geri ging 's avonds naar huis. Hè. Er stond alleen een eenpersoonsbed. Terwijl appartement groot genoeg was om ook gewoon een tweepersoonsbed neer te zetten. Maar ze zegt daar, ja, daar werd ik ook niet in begeleid. Er was geen gesprek eigenlijk over. Hè. Dus je zag daar dat de omgevingscontext, hè, dus de woningen, best wel geschikt waren, zeg maar, om nou, een gewone levensvorm te geven. Alleen de manier waarop de zorg daarin georganiseerd was, was toch heel erg institutioneel. U komt hier wonen, wij hebben hier onze routines. Met de beste wil van de wereld, hè, dat wil ik er absoluut bij zeggen. Hè, want er is geen enkele zorgmedewerker die niet op een goede manier daar de mensen ondersteunt. Want dat is het punt helemaal niet. Maar die zorgmedewerkers, die zijn gewoon onderdeel van een systeem. Met regels, met protocollen, met risicomaatregelen, met een kwaliteitskader waarbinnen ze moeten functioneren. Hè. Dus...
We komen later in deze podcast even terug bij de situatie van Gerrie en Frans. En hoe dat anders kan, anders moet, anders zou kunnen. Maar we gaan even verder met het volgende onderwerp. We praten nog steeds met Henk Vonk, strateeg zorg en gezondheid bij Synchrone, gebiedsontwikkelaar. We hebben het deze podcast over ja, de gezondheidseffecten van een buurt en van een gemeenschap waar je in woont. We hebben al geconstateerd ja, dat er voor die zorg meer aandacht moet, of dat dat beter geregeld zou moeten worden in zo'n buurt. En dat daar een transitie voor nodig is. Daar hebben we het in het eerste blok over gehad, dat die transitie er moet komen. Waar bestaat die transitie uit? Wat moet er veranderen, om het zo maar even te zeggen?
Ja, in onze publicatie noem ik dat een dubbele transitie. Dat heeft enerzijds dus te maken met de professionele zorg op een gelijkwaardige manier onderdeel te laten worden van de sociale dynamiek van de gemeenschap. Maar als aan de andere kant ervoor zorgen dat de buurten waar we in wonen, dat die sterk en veerkrachtig genoeg zijn om dat proces ook te laten slagen. Hè, want je kunt wel professionele zorg onderdeel laten worden op een gelijkwaardige manier van een hele zwakke sociale gemeenschap. Maar dan zal die zorg heel snel teruggeduwd worden, zeg maar, in de institutionele manier van werken, omdat dat beter functioneert dan de buurt zelf.
Ja.
Hè, dus we moeten op twee fronten inzetten. Sterker maken van onze buurten. Zorg gelijkwaardig onderdeel maken van de gemeenschap.
Ja, laten we beginnen bij die eerste. Ja. Sterker maken van een buurt of een gemeenschap.
Ja.
Je kunt daar, neem ik aan, de ingrediënten voor aanbieden. Maar uiteindelijk ja, moet daar iets ontstaan.
Ja.
Wat kun je als gebiedsontwikkelaar, zoals Synchroon,
ja,
daaraan bijdragen?
Nou, wat wij daarin bijdragen is dat wij ontwikkelen vanuit het perspectief dat de sociale en de fysieke leefomgeving kunt zien als bron van gezondheid. Er is heel veel onderzoek nagedaan. En er wordt nog steeds heel veel onderzoek nagedaan. Dat er allerlei fysieke factoren zijn en sociale factoren zijn die direct en indirect invloed hebben op gezondheid, maar ook op gezond gedrag.
Ja.
En op de manier waarop wij onze gezondheid ervaren.
Kun je er eens puntsgewijs een paar noemen?
Ja, een aantal voor de hand liggende dingen bijvoorbeeld. Hè, groen, aanwezigheid van stadsnatuur, zoals wij dat bij Synchroon noemen. Is heel aantoonbaar, heeft heel aantoonbaar grote invloed op de manier waarop wij onze gezondheid beleven. Als op gezond gedrag en op gezondheid in directe zin. Aanwezigheid van groen verlaagt stress. Stress is grote veroorzaker van allerlei hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. Dus heeft directe invloed.
Ja.
Wat ook invloed heeft is bijvoorbeeld stedenbouw en architectuur. Hoe ervaren wij onze leefomgeving als overzichtelijk? Is er een goede scheiding tussen privé en openbaar? Kunnen wij ons goed oriënteren? Voelen wij ons verbonden, kunnen wij ons identificeren, zeg maar, met gebouwde omgeving?
Voelen we ons veilig?
Voelen we ons veilig? Hè? Dus dat heeft natuurlijk ook te maken met al die elementen. Hè? Dus dat heeft groot invloed op de manier waarop we onze gezondheid ervaren.
Ja.
Maar ook sociale aspecten. Hè? Kun je in de buurt ook makkelijk mensen ontmoeten? Hè? Op straat of op een pleintje. Kunnen kinderen veilig spelen? Maar is er bijvoorbeeld ook een huisarts in de buurt? Of zijn er winkels in de buurt waar je dagelijkse boodschappen kunt doen? Waar je andere mensen kunt ontmoeten? Dus al die aspecten zijn belangrijk. En zo zijn er nog veel meer.
Je noemt net een paar elementen. Groen is daar één van. Ontmoetingsplaatsen is er twee van. Op zich zijn die elementen er dan. Maar die moeten ook gebruikt worden en gevonden worden. Kun je daar eens iets over vertellen?
Jazeker, want dat is namelijk een heel belangrijk onderdeel van dit verhaal. Dus het gaat niet alleen maar over welke interventies moeten we doen voor een gezonde leefomgeving. Daar is heel veel over bekend. Maar wat misschien nog wel belangrijker is dat mensen de leefomgeving, bewoners de leefomgeving, ook samenhangend als begrijpelijk, hanteerbaar en betekenisvol ervaren. Als dat niet gebeurt, dan hebben die interventies geen gezondheidswaarde.
Ja, kun je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld een ontmoetingsplaats. Hè? Die kun je creëren, dat kun je maken. Ja. Moet nog wel gebruikt worden en gevonden worden.
Ja, klopt. Gewoon een heel praktisch voorbeeld. Ik had een buurvrouw van 87... die gewoon thuis nog woonde, maar wel graag op een gegeven moment in het nabijgelegen buurtcentrum, wat onderdeel was van aanleunwoningen, wilde gaan lunchen. Dat kon ook, want er was financiering voor. Zij ging er naartoe. Maar de mensen die daar woonden, die vonden dat die ruimte van hun was. Dus zij kwam daar en zij zeiden, je mag niet bij ons aan tafel zitten, je moet aan die tafel zitten. Nou, als je het dan hebt over betekenisvolheid, dus die ruimte die is er, de financiering is er, het is allemaal geregeld. De gemeente wil ook dat zij er naartoe komt. Maar het wordt voor haar het tegenovergestelde van betekenisvol, want ze is namelijk niet welkom. En dat heeft het tegenovergestelde effect. Zij werd er heel verdrietig van. Ik word afgewezen. Ik hoor er niet bij. Ik mag hier niet komen. Dus een goed bedoelde ontmoetingsruimte kan het tegenovergestelde effect hebben.
Ja. En hoe bewerkstellig je dan dat die buurvrouw waar jij het over hebt toch mag aanschuiven bij dat tafeltje waar die andere mensen zitten? Is het informatievoorziening? Is het voorlichting?
Ja, dat komt erop neer dat je met iedereen het gesprek aangaat over waarom hebben we dit hier nou eigenlijk en op welke manier willen we ermee omgaan en hoe organiseren we dat van. En het is soms ook zo dat je groep gewoon even een klein beetje moet begeleiden daarin. Ja,
faciliteren en informeren.
Ja, dat hoort daar echt bij. Ik sprak onlangs met een dochter van een mevrouw die verhuisde van de ene wijk naar de andere wijk. Die mevrouw die was sterk vereenzaamd in een veel te grote woning. Zat een paar keer in de maand bij de huisarts. Ze verhuisde naar een andere buurt. En er was een winkelcentrum waar ze 3 keer per dag naartoe liep. En die dochter zei van ja, het is heel gek, maar sindsdien bezoekte ze de huisarts niet meer. Dus daar zie je dat de leefomgeving enorm positieve invloed heeft, zeg maar, op gezond gedrag van deze mevrouw. Ze gaat zelf wandelingetjes maken. Is veel gezonder dan wandeling op de loopband van een fysiotherapeut maken. Maar wat we ook weten is dat heel veel ouderen niet naar het winkelcentrum gaan, omdat ze onderweg niet naar een toegankelijk toilet kunnen. Dus als we het hebben over hanteerbaarheid, als het openbare toilet er niet is, dan verlaagt dat de hanteerbaarheid van het gebied. Is het voor heel veel mensen toch niet mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten. Dus die 3 begrippen zijn heel belangrijk om ook de interventies goed te laten functioneren.
Ja, we gaan het straks even hebben over de zorginstituten, zorginstellingen en hoe zij hun steentje kunnen bijdragen aan het veranderen van het karakter van zo'n buurt. Maar je noemde namelijk net 2 elementen. De eerste is natuurlijk het creëren van de randvoorwaarden, dat zo'n buurt een bloeiende buurt wordt. En de tweede was dat er ook een plek voor de zorg moet zijn in zo'n buurt.
Ja.
Wat is daarbij belangrijk? Want ik denk dat het dus anders gedacht moet worden over het aanbieden van zorg ook.
Ja, zeker. Ja, wat wij zeggen ook in onze publicatie is dat wij moeten stoppen met zorgvastgoed maken. Als wij door blijven gaan met het ontwikkelen van zorggebouwtjes, wordt het probleem alleen maar groter. Wat wij moeten doen is ervoor zorgen dat voor iedereen in een buurt een geschikte woning is. Dus ook voor mensen met de intensieve zorgvraag. Daar begint het mee. En op die manier kunnen mensen binnen de eigen context verhuizen naar een geschikte woning. Dat kan ook een geclusterde woonvorm zijn, waar je wat meer beschermd of beschut kunt wonen. En waar zorg veel meer op een natuurlijke, de professionele zorg veel meer op een natuurlijke manier onderdeel is van die gemeenschap. En veel meer in afstemming is met die gemeenschap. Met ja, wat kunnen jullie zelf doen? En wat moeten wij dan nog doen? Ik was onlangs op een bijeenkomst, eigenlijk een dorpsbijeenkomst in Mook in Noord-Limburg, noordelijkse dorpje van Limburg. En daar heb ik de mensen gevraagd van zou je het ook om kunnen draaien? Stel je voor dat deze geclusterde woonvorm van jullie is, van de gemeenschap. Waar heb je de professionele zorgorganisatie dan nog voor nodig? En dat was echt, dat gaf echt een omslag in het denken. Mensen gingen anders naar zichzelf kijken en ook anders naar zo'n woonvorm in de buurt. En dat is wel de manier van denken die we nodig hebben, zeg maar, om de zorg ook echt anders te kunnen organiseren.
We gaan straks bespreken welke rol de zorgbestuurders daarbij gaan hebben. Maar we gaan eerst eventjes terug naar Geri en Frans. We verlieten ze net in een wooncomplex, een woonvorm. Waar Frans woonde, waar Geri op bezoek kwam. Waarbij er toch allemaal wat uitdagingen waren. Wat misschien niet de beste zorg, wel de beste zorg aangeboden door de professionals daar, maar misschien niet helemaal op maat voor Frans. Ja. Laten we nu even die situatie pakken. En we gaan Geri en Frans even in de toekomst zetten.
Ja.
Wat zou voor hun in de nieuwe buurt, in een bloeiende buurt, de ideale zorgvorm zijn?
Ja. Nou, ik heb het daar natuurlijk met Geri over gehad. Hè? Hoe zou je het wel georganiseerd willen hebben? En daar was ze heel duidelijk over. Ze zegt van, als Frans in zo'n geclusterde woonvorm kan wonen. En de zorg had mij gevraagd, van wat wil je zelf doen? Samen met de familie en met de vrienden. En wat zijn de verhalen waar jullie waarde aan hechten? En wat weet jij van Frans waar hij het goed op doet of niet? En vervolgens kijken van, ja, waar red ik het niet meer? Hè? Waar loopt het me over de schoenen? Of waar begrijp ik het ook gewoonweg niet meer?
Waar heb ik hulp bij nodig?
Waar heb ik gewoon hulp bij nodig?
Hè? En een professional misschien wel. Ja.
En daarop aansluiten. En misschien zijn er dan, blijven er dan nog wel onderwerpen over. En dat zegt ze ook wel. Waar je van moet constateren, ja, weet je, het is misschien niet ideaal, maar ik snap wel dat vanuit bedrijfsvoering of vanuit financiën dat niet anders kan. Laten we het daar gewoon met elkaar over hebben. En daar dan samen een besluit over nemen. Hè? Maar dat ik gewoon bij Frans kan slapen op het moment dat kan. Omdat als hij dan 's nachts wakker wordt, hij zich niet hoeft af te vragen van, goh, ja, waar is mijn vrouw? Hè? Ja. Want een van de dingen die ze mij vertelde was dat hij op een gegeven moment tegen haar zei, ja, wat stelt ons huwelijk nou nog voor? Dat was natuurlijk een afgrijzelijke ervaring voor Geri. Ze voelde zich enorm schuldig. En dat is ook wel, dat is echt wat me heel erg bijgebleven is uit dat gesprek met haar. Hè? Dat ze zegt van, ik voel me voortdurend schuldig omdat ik hem ergens naartoe heb gebracht. Waarvan de zorgmedewerkers tegen mij zeggen, joh, je hoeft hier echt niet elke dag te komen. Wij redden ons er wel mee. Maar zeg van, ik voel me meer verantwoordelijk dan ooit voor mijn man.
Nee. Dus wat dat betreft zou zo'n bloeiende buurt voor Geri en Frans een enorme uitkomst zijn geweest.
Ja, Geri zou het misschien niet zo zeggen. Hè? Op die manier. Hè? Maar wat ze wel zegt is van, wat veel beter zou zijn geweest, is dat de context waar Frans naartoe zou kunnen verhuizen, had veel dichter bij onze persoonlijke leefwereld moeten liggen.
We komen straks nog heel eventjes terug op Geri en Frans. We gaan naar het laatste gedeelte van deze podcast. We hebben een ideaal plaatje geschetst. Hoe zou het later moeten en kunnen? Nu moeten we natuurlijk even heel kort kaderen wat daarvoor nodig is. Naar deze podcast luisteren veel zorgprofessionals, zorgbestuurders, die misschien ook wel een rol kunnen hebben in de ontwikkeling van zo'n buurt. Wat zou je aan tegen hun zeggen? Wat wordt er van hen gevraagd?
Ik denk dat het voor zorgbestuurders, als je te maken hebt, zeg maar, met de herontwikkeling van een verpleeghuislocatie of van een instellingsterrein, doe dat dan niet, hè, door weer een gebouw neer te zetten. Hè, maar doe dat in het kader van een buurtontwikkeling. En niet vanuit het zorgsysteem, maar vanuit de sociale context van de buurt. Wat voor woningen hebben we hier nodig? Welke ondernemers zijn hier actief? Welke bijdrage kunnen zij leveren? En hoe kan ik daar als professionele zorg onderdeel van worden? Maar dat geldt voor zorgorganisaties, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor gemeenten. Hè? Gemeenten zijn in gebiedsontwikkeling natuurlijk keyspelers. Zijn vaak heel bepalend, zeg maar, over, ja, wat kan waar en wat kan niet. Ik denk dat bij gemeenten heel erg belangrijk is, en daar loop ik zelf vanuit gebiedsontwikkeling ook vaak tegenaan. Hè, dat ook gemeenten zijn heel domeingericht ingericht. Hè? Dus je hebt ruimtelijke ordening, economische zaken, zorg en welzijn. Hè, maar waar wij het hier over hebben, gaat over de leefwereld van mensen. Dus als wij het hebben over een bloeiende buurt, zorg als onderdeel van de gemeenschap, dan moet je ook kijken of je vanuit de gemeente met verschillende domeinen en met de maatschappelijke speelveld aan tafel het gesprek aan kunt gaan over welke waarden willen wij hier met elkaar ondersteunen.
Ja.
Op welke manier moeten we deze gemeenschap ondersteunen? Wat hebben we daarvoor nodig? Dus het is ook een andere manier van samenwerken en een andere manier van vertrekken tussen de ontwikkelaar, zorgorganisaties, woningcoöperaties en gemeenten.
Laatste vraag voordat we nog even naar Geri en Frans gaan. Wie moet de regie pakken? Want je kunt een heleboel prachtige ingrediënten in zo'n buurt stoppen, om het zo maar even te zeggen. Maar uiteindelijk moet er ook een chef-kok zijn die er een mooi gerecht van maakt.
Ja.
Wie moet die chef-kok zijn?
Nou ja, ik zie dat in ieder geval ook als taak van onszelf als ontwikkelaar. He, dus als er een beroepsgroep is, zeg maar, in Nederland die gebiedsgericht buurten maakt, dan zijn wij het wel. En wij nemen ook daar risico's in. Dus wij kopen ook grond en wij nemen ook risico's, zeg maar, voor de verkoop van woningen of voor de verhuur van woningen. Dus wij kunnen daar een hele bepalende rol in spelen. Ja, en wat we daarvoor nodig hebben, dat is gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers, zeg maar, die we gelijkgestemd krijgen,
ja,
om vanuit deze ideeënwereld met elkaar gemeenschappen te ontwikkelen. En misschien moeten we naast dit soort partijen nog wel meer partijen daarbij uitnodigen. Een natuurorganisatie, GGD's, die allemaal heel veel belang hebben, zeg maar, bij het goed inrichten van onze leefomgeving.
Ja. We gaan nog een laatste keer terug naar Geri en Frans. We hebben ze beschreven in de oude situatie. We hebben ze beschreven in de ideale situatie. Hoe is het nu met ze?
Frans is inmiddels overleden. Ik heb nog met regelmaat contact met Geri, omdat onze gesprekken hebben haar ook geïnspireerd om betrokken te blijven, zeg maar, bij de organisatie en de plek waar hij gewoond heeft. Ze voelt een enorme drive, zeg maar, om te kijken of en waar het beter kan. Ze is na zijn overlijden in de cliëntenraad gekomen van de locatie. En wat ik aan haar merk is dat ze enorm geïnspireerd is geraakt en ook een enorme geestdrift heeft ontwikkeld om niet tegen, maar samen met de organisatie te kijken hoe kunnen we het hier op deze plek gewoon beter organiseren. Dat vind ik echt heel mooi om te zien.
En dan komen we eigenlijk weer terug bij het punt van een paar minuten geleden. Is dat die bloeiende buurt uiteindelijk de eerste die daaraan moet gaan werken, dat zijn wij zelf.
Ja, zo is het.
En wat dat betreft is Geri daar een goed voorbeeld van.
Zeker.
Ja. Mooi, dankjewel. Tot zover deze aflevering van Partners voor Zorg. Dank Henk Vonk voor een inspirerend gesprek. En hopelijk gaat onze buurt ook voor ons zorgen als we later oud en hulpbelovend zijn. Nogmaals dank voor je aanwezigheid.
Dankjewel.
Dit was Partners voor Zorg. Wil je meer horen? Dat kan natuurlijk via zorgvisie.nl, skipper.nl of je favoriete podcastplatform. Daar vind je de andere afleveringen van Partners voor Zorg en natuurlijk nog veel meer interessante podcasts.